Ze zeiden, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. Er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem. Vreest zelfs uw God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei, werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigte die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl zij zich op de borst sloegen. Tot zover de lezing uit de schrift en laten wij aansluitend uit de catechismus lezen. Ik zie dat ik hier niet de hertaling heb, dus ik lees de oude versie van de catechismus voor. Zondag 5 en zondag 6 van de catechismus. Dat zijn dan de vragen 12 tot en met 19. Aangezien wij dan, naar het rechtvaardig oordeel God, tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en weer tot genade komen? Antwoord is, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? Antwoord, in geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Antwoord, nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten tweede, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Antwoord, zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. En dat de mens zelf een zondaar zijn en niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en weergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet u dat? Uit het heilige evangelie. Het welk God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën van de wet laten afbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon heeft vervuld. Tot zover. Ik heb de beide zondagen samengenomen. Uiteraard had ik ze afzonderlijk kunnen nemen. En ja, je kunt over elke vraag wel een preek vullen. Maar het lijkt me ook goed om de grote lijn vast te houden. Dus vandaar deze keuze om de beide zondagen samen te nemen. En het thema, de vraag boven de preek is: God werd mens. Maar waarom? God werd mens. Maar waarom? Die vraag die zal vanmiddag onze aandacht vragen. Er komt een antwoord op vanuit de catechismus. En dat antwoord, daarvan kunnen we ten eerste zeggen, het is een moeilijk antwoord. Ten tweede een bevrijdend antwoord. Ten derde een sturend antwoord. Waarom is God mens geworden? Het antwoord dat de catechismus geeft is een moeilijk antwoord. Moeilijk in de zin, he, niet van je moet wel heel slim zijn om dat te kunnen begrijpen, maar moeilijk in de zin dat dat nogal wat oproept. En dat wij niet zomaar bereid zijn om dit antwoord te aanvaarden. Een moeilijk antwoord. En toch, ten tweede, het is een bevrijdend antwoord als we zien wat daar nu onder ligt. En wat het wil zeggen dat dit antwoord waar is. Een bevrijdend antwoord. En de derde gedachte, een sturend antwoord. Daarmee bedoel ik, we hebben de dogmatiek, we hebben de leerstellingen van de kerk niet zomaar, maar die als goed is sturen die ons geloofsleven en de manier waarop wij onszelf zien, waarop wij God zien, waarop wij de wereld zien. Dus dat zal de derde gedachte zijn. Je kunt het ook, bedacht ik, zo samenvatten, de drie punten: waarom, daarom, dus. Waarom? De eerste vraag. Daarom. Tweede. Dus. Gevolgen. Voor de praktijk van ons leven. Gemeente, elke christen zal belijden dat Jezus mens en God beide is. En elke christen zal ook zeggen dat hij op geen andere manier verlosser kon zijn door zowel mens als God te zijn. Hoe kan dat, zegt iemand, dat God mens wordt? Hoe kan dat, dat één iemand zowel God als mens is? Nou, die hoe-vraag, daar vinden wij geen antwoord op. Hoe dat kan, is een wonder, is een mysterie, is een geheim dat wij niet zullen kunnen doorgronden. Een andere vraag is, waarom? Waarom is God mens geworden? Het grote verschil tussen christendom aan de ene kant en islam en jodendom aan de andere kant is deze vraag. God is mens geworden. Waarom? Waarom moest hij beide tegelijkertijd zijn? Op die vraag, gemeente, geeft de catechismus antwoord in zondag 5 en in zondag 6. Maar het antwoord dat wij hier in de catechismus vinden is niet het enige antwoord dat in de loop van de tijd gegeven is. Er zijn in de tijd van de kerkgeschiedenis ook veel meer andere antwoorden gevonden. En ook vandaag de dag vinden wij antwoorden die anders zijn dan wat wij hier in de catechismus vinden. En nou, laat ik daarmee beginnen. Laten we eerst eens een aantal andere mogelijke antwoorden langsgaan die je zo om je heen kunt horen in de christelijke wereld, in christelijke boeken, in artikelen, of als je internet opgaat, als je muziek luistert. Als je de tijd ervoor neemt, kun je allerlei antwoorden vinden op deze vraag. En ik ga dus 5 noemen voordat ik terechtkom bij wat de catechismus zegt. Waarom is God mens geworden? Nou, een van de antwoorden is om een losprijs te zijn. Kinderen, weten jullie wat een losprijs is? Een losprijs. Dat betekent dat er iemand gevangen genomen is, dat er iemand gegijzeld is, niet meer vrij kan komen. En dan vragen die mensen die die persoon gevangen hebben en opgesloten aan de familie, of aan het land, aan Nederland, als het over een Nederlander gaat in het buitenland. Wij willen geld hebben. Veel geld. En als wij geld krijgen, dan laten we die man of die vrouw of die kinderen weer los. Dat noem je een losprijs. Je moet iemand vrijkopen. Dat is het eerste antwoord. Jezus was een losprijs. Jezus moest betalen. Jezus heeft ons vrijgekocht van de duivel. Oud antwoord, wat je in de vroege kerk al vindt. Wij waren gevangen genomen in de macht van de duivel. En Jezus heeft voor ons betaald, zodat de duivel geen macht meer over ons heeft en ons wel moest vrijlaten. Een tweede antwoord is: Jezus kwam om de boze, de kwade machten te overwinnen. Stel je voor dat er een groep criminelen is, een groep misdadigers, en de politie die probeert die mensen te vinden, te weten wie het zijn, en ze proberen die organisatie open te breken. Soms gebeurt het dat er een politieman zich voordoet alsof hij ook misdadiger is. Infiltreert, noemen we dat. Probeert in die organisatie te komen. Niemand weet dat hij eigenlijk een politieman is. En dan kan hij op die manier, zonder dat mensen hem herkend hebben, van binnenuit die misdadigersorganisatie openbreken, stuk maken. Dat is het tweede antwoord. Jezus kwam om die kwade, die boze machten van de dood en de duivel en de zonde te overwinnen. En hoe deed hij dat? Niemand herkende hem als God zelf en hij kwam binnen in deze wereld. En hij heeft van binnenuit, juist aan het kruis, de machten overwonnen en uitgeschakeld. Ik denk dat we dat allemaal kennen, gemeente. Deze visie, als je dat lied kent, moest ik aan denken: heel het rijk de duisternis weet wie Jezus Christus is. Daar vind je die gedachte in terug. Jezus heeft de boze, kwade machten overwonnen. Nog een antwoord. Dat wordt het derde antwoord. Waarom is God mens geworden? Omdat God medelijden met ons had. Misschien kinderen, misschien jongeren, heb jij wat verlangen om naar Afrika te gaan? Je hebt wel eens gehoord over de armoede en de ellende van die kinderen daar. En je hart zit vol met medelijden en je denkt: ik ga erheen, ik ga ze helpen, ik wil wat voor ze doen. Die arme kinderen zonder toekomst. Medelijden. Nou, zo zegt dit antwoord, zo zag God onze arme, ellendige, treurige toestand. En God was zo begaan en bewogen met ons. Hij was zo vol medelijden dat hij dacht: ik ga zelf in die ellendige toestand neerdalen. Ik word één van hen. Ik zal mens worden uit medelijden om ons daarin bij te staan. Nummer 4. God respecteert onze vrije wil. Dat is ook een antwoord wat je wel tegen kunt komen. En de vergelijking die je daarbij kunt maken: dat er een keer een prins was, een koningszoon, die graag wilde trouwen met een onbeduidend, onbelangrijk meisje. Maar hij dacht: als ik nu naar haar toe ga en zeg: hier ben ik, de kroonprins, ik wil met jou trouwen, dan durft zij niet meer nee te zeggen. Dan voelt ze zich verplicht, want ja, ik ben eigenlijk de koning, de toekomstige koning. Nee, ik wil weten dat zij echt die keuze kan maken. En als ze nee zegt, dan zegt ze maar nee. Maar dan weet ik zeker, als ze ja zegt, dat ze ja bedoelt en mij lief heeft. Weet je wat? Ik zal mij verkleden als een arme reiziger. Ik zal haar niet laten merken dat ik koning ben. Ik kom niet met overdaad en pracht. Ik daal af naar haar niveau en dan zal ik haar naar vragen: wil jij met mij het leven delen? Dat is het vierde antwoord. God heeft zoveel achting voor de vrije wil van de mens, dat hij niet als God ons zou willen overroelen en zeggen, je moet wel geloven, maar God is op ons niveau gekomen, God is mens geworden en God vraagt ons in de persoon van Jezus, wil je mij lief hebben? En God zegt, ja, dan is de keuze aan jou, je mag ja zeggen, maar misschien wil je ook wel nee zeggen. En ik respecteer jouw vrije wil, ik heb zoveel waardering voor jouw vrije wil, dat ik mens geworden ben. Vijfde antwoord. Omdat God ons zo waardevol vindt. Waarom is God mens geworden? Omdat God ons zo waardevol vindt. Kinderen, weten jullie nog? Vast wel, hè? Een tijdje geleden, dat jongetje van 2 jaar in Spanje. In die put. En dat jongetje, zo klein en onbekend als hij voordien was, was zo waardevol dat letterlijk mensen bergen wilden verzetten om dat kindje te redden. En God vindt jou, zegt dit antwoord. God vindt ons zo waardevol. Hij moest ons wel redden. Hij kon niet anders. Hij vond ons zo belangrijk dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Je bent een parel in Gods hand. Een waardevolle parel. En God wil niet dat je verloren gaat. Daar ben je te belangrijk voor. Nou, 5 antwoorden. En dan komt er het 6e antwoord dat we dan in de catechismus vinden. En eigenlijk is dat het minst aansprekende van alle 6. Want wat zegt de catechismus? God werd mens, zodat God die God mens zou kunnen straffen. God moest iemand hebben om te straffen. En daarvoor werd God mens. Hij moest die persoon zo zwaar straffen dat een gewoon mens het niet zou kunnen dragen. En daarom zei God, het moet iemand zijn die tegelijk waarachter God is. En pas dan zal hij die eeuwige toorn, die eeuwige straf kunnen dragen. En daarom is God mens geworden. We lezen dat in antwoord 14. De tweede helft. Ten andere, zo kon ook geen bloot schepsel, dat wil zeggen iemand die alleen maar schepsel is en niet meer dan dat, de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. In zondag 6, vraag en antwoord 17, staat het nog een keer, opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Nou gemeente, dat is toch geen mooi antwoord. Moet God dan echt bloed zien? Waarom vergeeft God niet? Gewoon ruimhartig en mild, zonder dat er gestraft wordt. Moet er dan echt straf en dood en oordeel zijn? Ik denk dat van alle 52 zondagen in de catechismus deze 2 de meeste kritiek hebben gehad. Misschien heb je het nieuws gevolgd rondom Joram van Klaveren, die vroegere PVV'er die nu moslim is geworden. Hij heeft een gereformeerde opvoeding gehad. Hij vroeger net als wij preken uit de catechismus gehoord. En wat noemt hij als reden, als belangrijke of misschien wel belangrijkste reden, dit punt? Moet dat dan, zegt hij, God vergeeft toch? Moet hij dan echt bloed zien? Moet er iemand gestraft worden? Dat is toch geen vergeving meer als je ook je gram wilt halen? Nou gemeente, als we die 5 visies, hè, die eerste 5 nu eens bij elkaar nemen en die 6e van de catechismus ernaast stellen, dan zien we bij die eerste 5 de nadruk op Gods bewogenheid en barmhartigheid en genade. En bij die andere zien we de nadruk op toorn en straf en oordeel en dood en schuld en betaling en voldoen en rechtvaardigheid. Totaal ander antwoord. Wat voor donker godsbeeld zit er achter de catechismus? Stel je voor dat vraag 12 jouw, uw vraag is. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben. Is er een middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en weer tot genade komen? Dat wij weer genade zouden vinden? En krijg je dan zo'n antwoord? God wil dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. Help je daar zoekende, missende mensen mee? Een moeilijk antwoord heb ik het genoemd, onze eerste gedachte. Kan ook bij ons allerlei vragen oproepen. En toch gemeent onze tweede gedachte en toch is het een bevrijdend antwoord. We mogen God eeuwig dankbaar zijn dat dit antwoord van de catechismus waar is. Ik zeg niet meteen dat ik dat erbij zeg dat die eerste vijf allemaal even verkeerd en slecht zijn, nee. Ik zeg niet dat de catechismus het enige goede antwoord is. Maar het is wel een antwoord waar we niet zonder kunnen. En dan ga ik proberen in deze tweede gedachte duidelijk te maken. Want laten wij vanmiddag allemaal persoonlijk eens die vraag stellen. Hoe krijg ik genade? Hoe vind ik genade? Zoals vraag 2 het zegt. 12 het zegt. Hoe kan ik weer genade bij God vinden? Moet ik dan misschien een parel zijn? En ben ik dat? Ben ik een parel in Gods hand? Zou God medelijden met mij moeten hebben? Heb ik verdiend dat God medelijden met mij heeft? Hoe moet ik God nu overhalen? Hoe moet ik God zover krijgen dat hij aan mij genade geeft? Moet ik dan zeggen, Heere God, ik ben toch wel zo'n mooie parel in uw hand. U kunt mij toch niet verloren laten gaan. Nou, als dat de reden is dat God mij genadig moet zijn, dan kunnen we het wel opgeven. Of moet ik misschien zeggen dat ik slachtoffer ben van die boze machten, van de dood en de duivel en de zonde? Ja, ik zou wel willen dat ik er vrij van was, maar ik ben daar ook maar machteloos aan overgeleverd. Nou, gemeente, als we eerlijk zijn, zijn we meer dader dan slachtoffer, hoor. Meer dader dan slachtoffer. Er zijn te veel zonden die ik bewust, wel bewust, willens en wetens, gedaan heb en nog steeds doe. Te veel om mijzelf slachtoffer te kunnen noemen. Moet ik mijzelf dan zo belangrijk vinden met mijn vrije wil, dat ik mijn eigen keuzes maak? Ja, als het daarvan afhangt. Ik kies vaker met mijn vrije wil tegen God dan voor God. Als wij al die eerste vijf op een rijtje zetten, gemeente, en als dat het enige was wat er te zeggen was, dan zouden we ervan uit moeten gaan dat wij hier vanmiddag slachtoffers zijn. Allemaal slachtoffers in plaats van daders. Allemaal toeschouwers in plaats van betrokkenen. Allemaal zielig in plaats van schuldig. Meelijwekkend in plaats van afschuwwekkend. En dan zou de vraag moeten worden, waar ga ik nu naar op zoek, hè? Moet ik iets in mijzelf gaan zoeken, waarmee ik God kan aansporen om mij genade te geven? Dat wordt wel een moeilijke, dat wordt ook een hele bange zoektocht. De kans dat ik dan iets vind, is niet zo groot. De kans dat ik te weinig vind om God tot genade te bewegen, is ontstellend groot. Moeten wij God tot genade bewegen met iets in onszelf? En dan zouden we wat vinden, gemeente. Al zou je wat vinden, hè. Dan staat daar nog steeds dat probleem van de zonde. Van onze schuld. Wij moeten dat probleem aankijken. Wij moeten dat onder ogen zien. Wij moeten eerlijk zijn. Als God ons wil redden, als God ons gaat verlossen, kan God niet om onze zonde heen kijken en dat probleem passeren. Er moet een oplossing zijn waarmee dat zondeprobleem wordt aangepakt. We hebben wellicht wel eens gehoord van het proces van Eichmann. Na de Tweede Wereldoorlog, Eichmann, een van de meest bekende, beruchte namen als het gaat over de uitroeiing van de Joden. En als je hem zag zitten tijdens dat proces, er zijn filmopnamen van gemaakt. Als je hem zag zitten, dan was het een keurige man, goed gekleed, beschaafde stem. En kun je dan zeggen, nou kijk eens aan, die man heeft zo'n nette stropdas voor, hij mag vrij. Nee, gemeente, hij zat daar niet voor zijn nette pak, hij zat daar voor zijn zonde, voor zijn misdrijf, voor zijn misdaden. En wie langs dat probleem heen keek, zou ontstellend groot kwaad doen. Kan God dan op zoek gaan naar iets in jouw leven en dat grote probleem van je zonde maar laten passeren? Wij kunnen de vraag stellen, hoe haal ik een levend jongetje uit een put? Maar de vraag waar God voor stond is, hoe haal ik een dode zondaar uit de dood? De vraag van God is niet, zal ik op zoek gaan naar een kostbare parel? Maar zal ik die vluchtende crimineel die van mij wegvlucht, achterna gaan om hem voor mij in te winnen? Nou, dat is het antwoord wat de catechismus geeft, gemeente. God gaf zichzelf in Jezus, die echt God was, voor mensen die de straf verdiend hebben. Voor ons, voor mensen, voor wie geldt dat die eeuwige straf en die eeuwige toorn en die schuld en die betaling. Zo lief heeft God die verdoemelijke wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. Ja, ik geef het toe, gemeente. Ik voel het zelf ook. Die taal van onze catechismus, die is ruw. Die is onaangenaam. Die is af en toe weerzinwekkend. Die willen wij niet graag horen. Maar dat komt niet door God. Dat komt omdat ons probleem zo is. Dat komt omdat onze zonden zo vies en zo vunzig zijn. Omdat het kwaad bij ons van binnen zo erg is. En daarom moet de catechismus deze harde, deze ruwe, deze moeilijke woorden gebruiken. Als Paulus zegt in Galaten 1 vers 4 dat Jezus gekomen is, die zichzelf gegeven heeft, staat er dan, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Meer valt er niet van te maken. Er staat niet in de Bijbel die zichzelf gegeven heeft om pareltjes te redden. Die zich gegeven heeft voor zonden. Zonden. Daarvoor is God mens geworden. En dat, gemeente, precies, dat maakt het antwoord van de catechismus ook zo. Zo bevrijdend, zo mooi, ja toch wel, zo mooi, zo rijk. Maar wat is er nodig voor ons om weer genade te vinden? Wat moet ik doen om God tot genade te brengen? Welke voorwaarden zijn ervoor nodig? Welke eigenschappen moet ik hebben? Helemaal niets, helemaal niets, geen voorwaarden, geen kwaliteiten, niets. Zondaar zijn is genoeg. Dit is genade voor zondaren. Voor zondaren. Wie komt er in aanmerking voor genade, gemeente? Zijn dat de slachtoffers van de wereld? Zijn dat de zielige mensen? Zijn dat de onmachtige mensen die er ook niks aan kunnen doen? Zijn dat misschien de goede mensen? Hè, met die vrije wil. Zijn dat misschien de gelovige mensen? Dat is al heel wat, hè, als je gelovig bent. Ja, dat telt wel aan. Of is het genade voor zondaren? Voor schuldige mensen. Voor daders. Is er alleen genade voor mensen die zeggen, het ging per ongeluk? Of is er ook genade voor mensen die zeggen, het ging toch eigenlijk ook wel expres? Ja, gemeente, ook voor hen. God gaf zijn zoon voor zondaren. Voor zondaren. God vraagt geen voorwaarden aan u en aan jou. Wat een God is dit. Wat een God. De grote verrassing van het evangelie is niet dat God van parels houdt, maar van zondaren houdt. We hebben Psalm 8 gezongen. Mijn God, zegt de dichter. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Die sterveling. Die zondaar. Psalm 8 is niet een lied met een vanzelfsprekendheid. Ja, natuurlijk komt God ons redden, want we zijn toch allemaal parels in zijn hand. Ja, natuurlijk komt God ons redden, want hij heeft medelijden met ons. Mijn God, wat is de mens? Dat is diepe verbazing. Dat God ons opzoekt en mens geworden is om voor ons de eeuwige toorn en de straf te dragen. Een bevrijdend antwoord. En dan komen we bij onze derde gedachte, een sturend antwoord. En daarmee bedoel ik dit, gemeente, met alles wat we gezegd hebben. Hè? Misschien zeg je, ik weet het allemaal. Ik leer niets nieuws. Hoeft ook niet. Betekent alleen dat je goed thuis bent in de Bijbel en je catechisatie hebt geleerd en de catechismus kent. En toch is het goed om dit weer tegen elkaar te zeggen, gemeente. Want als je die kennis hebt, dan beïnvloedt dat je leven. Of als ik het wat kritischer zeg, het maakt nogal uit welk antwoord je geeft op die vraag waarom God mens is geworden. Als je alleen maar zegt, omdat ik een parel ben in Gods hand, dan leef je toch echt anders dan wanneer je het antwoord van de catechismus geeft. Een sturend antwoord. Hoe kom ik tot deze God? Die vraag stelde ik ook. Wat zeg ik als ik tot God nader? Wat is geloven? Straks, de volgende keer, zondag 7 gaat daar ook over, maar ik wil dat nu ook graag noemen. Wat zeg je als je tot God komt? Heere, hier ben ik. Geef mij genade, want ik ben zo zielig. Zeg je dat? Heere, wilt u mij aanvaarden? Want ik ben een parel. Heere, geef mij genade, want ik zal het nooit meer doen. Nou, zeg je, als ik tot God kom, dan zeg ik, ik kom als een zondaar. Ja, dat is goed. Maar wat voor zondaar? Kom je als een bekeerde zondaar? Kom je als een gevoelige zondaar? Kom je als een berouwvolle zondaar? Kom je als een bevindelijke zondaar? Nou, ja, dan zeg je eigenlijk, Heere, ik ben een zondaar. Maar, wel een bevindelijke. Dat woordje maar moet weg. Dat woordje maar hoeft er niet bij. Dat woordje maar mag er niet bij. Hoe komen wij tot God? Als een verloren zondaar. Gewoon een zondaar. Een verloren zondaar. Niets meer dan dat. Geen maar. Als je de catechismus bijvalt. Als je gelooft dat God mens geworden is voor zondaar. Ja, dan kom je als een zondaar. Als we dat beseffen, gemeente, ja, dan kun je de vraag stellen, zijn er dan nog mensen die verloren gaan? Als God zo laag, letterlijk en figuurlijk neergedaald is, dat hij mens geworden is, dat Jezus de straf gedragen heeft, de toorn van God tegen het hele menselijke geslacht, zal de catechismus verderop zeggen. Kun je dan nog verloren gaan? Ja. Omdat je liever een parel bent dan een zondaar. Ja. Als je liever slachtoffer bent dan dader. Als je liever zielig bent dan schuldig. Misschien zijn hier vanmiddag mensen die zonder genade leven. Misschien zijn hier vanmiddag mensen die zonder genade zullen sterven. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Omdat je te trots bent om zondaar te zijn. Omdat je te hoogmoedig bent en meer wilt zijn voor God dan een zondaar. Omdat je te koppig bent. Omdat je te eigenwijs bent. En iets mee wilt brengen voor God. Als wij weigeren, gemeente, om tot God te komen als een verloren zondaar, dan zul je verloren gaan. En dan zul je zelf die eeuwige toorn van God en die eeuwige straf moeten dragen. Dat kun je niet. Dat kon alleen een Godmens. Dat kon alleen Jezus. Die de hulp van zijn goddelijke natuur had om zijn menselijke natuur te dragen. Je kunt dat niet. Daarom duurt de eeuwigheid eeuwig. God moet die straf als het ware verdelen. Niet over 1 jaar of 10 jaar of 1 miljoen jaar. Maar eeuwig. Want als hij het korter zou doen. Zou je het niet kunnen dragen. Is dat zielig? Nee, gemeente. Dat is terecht. Heb je dan medelijden verdiend? Nee. Er zal ook niemand zijn die medelijden met je heeft. Want je bent geen medelijden waard. Echt niet. Als je nu niet komt tot God als een zondaar. Dan is dat echt je eigen schuld. En daarom, kom tot deze God vandaag. En vertel wat je bent, een zondaar. Is dat genoeg? Ja, God weet dat al. Je hoeft hem niet tot genade te brengen. Hij weet wie je bent. Dat is genade, gemeente. Er is genade voor iedereen van ons die niet meer is, niet meer dan een zondaar. En ook als je gelovig bent. Stel jezelf die vraag eens. Waarom geloof ik eigenlijk? Hoe geloof ik? Geloof ik als een zondaar of geloof ik als een parel? Hoe zie ik mijzelf eigenlijk? Als ik in mezelf teleurgesteld ben. Denk ik dan, nu kan ik niet meer bij God terechtkomen. Ja, dan heb je eigenlijk een parelgeloof, hè. Maar als je een zondaarsgeloof hebt, dan zeg je, ook nu, juist nu ben ik welkom bij God. Mijn geloof is niks anders dan dit. Dat ik naar deze God ga bij wie zondaren welkom zijn. Hoe weet ik dat? Omdat Jezus gekomen is voor zondaren. We lazen dat stukje uit de Bijbel, van die moordenaar aan het kruis. Wat zei deze man? Wij rechtvaardig. Wij rechtvaardig. Hij had ook anders niks. Hij kon zich niet mooier maken dan dit. Ik ben een zondaar. Ik heb de dood verdiend. Ik hang hier. Wij rechtvaardig. Wij ontvangen straf naar wat wij gedaan hebben. En toch zei hij tegen Jezus: denk aan mij als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wat zei Jezus? Zei hij: ik kan geen parel in jou ontdekken hoor, moordenaar. Nee, Jezus zei: heden. Vandaag ben je met mij in het paradijs. En daarom, gemeente, laten wij zijn als die moordenaar. En zeggen: Jezus, denk aan mij. U bent toch gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Wij hoeven geen beroep te doen op iets van onszelf. Wij mogen rechtstreeks een beroep doen op de goedheid van God. Op de goedheid van God. Die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Dat mogen wij zeggen. Niet een beroep op onszelf. Maar op de goedheid en de genade van God. Denk aan mij toch in genade. Waarom? Om uw goedheid eer te geven. Amen.